Vorige week ging het over identiteit. Toen ik het woord zag, was ik ook direct enthousiast om er deze week een beetje een vervolg op te bedenken en te maken. Het heeft vooral te maken met het feit dat het woord identiteit voor mij in het onderwijs aan jongeren een heel belangrijk woord is. Jongeren die me al te goed weten wat bijvoorbeeld groepsdruk, hè, met je dromen doet. Over wie je het liefst zou willen zijn. En dus heb ik lessen geschreven, met name voor de derde klasse. En daarboven staat, word geen meeloper als boodschap. En in de cyclus daaropvolgend, vind je eigen geluid. Het zijn woorden boven een aantal lesweken over de vraag, wie ben ik? Gevolgd door, wie mag je zijn? Die lessen raken heel erg aan beelden die mensen van elkaar hebben. We vullen zeg maar de identiteit van de ander liever in. En op zo'n school is het niet ondenkbeeldig dat die ander er dan niet zo positief van afkomt. Dat is dan wel handig, want als die ander minder is dan jij, ben jij meer, heb jij niks te vrezen. Niet te vrezen om gepest te worden, bijvoorbeeld. Zo'n school is dan ook maar een jungle om te overleven, hè. Voorbeelden hiervan liggen voor het oprapen, ik zei het al, op school. Maar denk ook nog maar even terug aan de dienst in januari, jongstleden, die avondmaalsviering. Toen ik jullie plaatjes liet zien van Ierland en mijn reis langs die muur, weet je nog. Paul die heel goed wist hoe Robert denkt als protestant en Robert die nog beter wist hoe Paul denkt als katholiek. Ontmoeting van hart tot hart kan de zaak dan aardig op de kop zetten. En dus liet ik de afgelopen periode de film Remember the Titans zien. Prachtige film waarin een zwarte man is uitgenodigd om hoofdcoach te worden van een voetbalteam op een middelbare school in 1971. Dit is een waar gebeurd verhaal. Van het spelletje dat vandaag in Amerika iedereen aan de buis gekluisterd houdt. Hè, bij de Super Bowl vandaag. Wat die man doet is dat hij uiteindelijk witte en zwarte pubers een beetje verplicht in het contact zet. In de ontmoeting zet. Waardoor uiteindelijk beelden over zwarte kinderen naar witte kinderen en vice versa op de kop raken. In een wereld die doortrokken is van de macht van de Ku Klux Klan bijvoorbeeld. Heftig film. En ik hoop deze week op school met een opdracht naar aanleiding van die film kinderen toch wat aan het denken te zetten over, je mag van alles denken over die ander, maar doe eens je best om te luisteren wat die ander beweegt en wat er in hem omgaat. Dat helpt bij het bedenken hoe je over die andere mensen denkt en ook over jezelf. Met deze vragen over wie ben ik en wie droom ik mij te mogen zijn, hebben we het namelijk over niet minder dan de vraag naar de zin van het leven. De vraag naar de zin van het leven laat zich in 6 deelvragen ondervangen. Wie ben ik? Wie zijn de anderen? Dat zijn vragen die gaan over jouw relatie tot anderen en die in verbinding brengen met de mensen om je heen en voor geborgenheid en erkenning mogen zorgen. Piet heeft dat prachtig beschreven in zijn voorlaatste bijdrage op de website. Volgende 2 vragen. Wat is tijd? Wat is natuur? Die vragen gaan over de betrekkelijkheid van alles en de verantwoordelijkheid die wij hebben voor de toekomst. En tenslotte, waarom handelen mensen zo? En waarom al het lijden? Dat zijn tenslotte de 2 vragen die ons helpen om na te denken over ethiek. Hoe gaan we met elkaar om? Maar ook over de grote gebeurtenissen in je eigen leven die niet een plekje moeten krijgen, maar wel zo met ons meegaan dat ze ons niet een lode bal aan het been vormen. 6 vragen dus. Wie, wat, waarom? Samen de vraag naar de zin van het leven helpen omdenken. Maar zonder een gezond zelfbeeld en verre eigenwaarde is het aangaan van deze vragen tot mislukken gedoemd. Zo kan ik genieten van mijn kleindochter Ava als ze bij het goed oplossen van een puzzel met 4 mega grote stukken uitroept, goed gedaan Ava, nog voor wij er een waardeoordeel over uitgesproken hebben. Mijn kinderen zijn gelukkig scheutig met liefdesverklaringen aan hun kinderen. En mijn kinderen weten hoe belangrijk positieve bekrachtiging is. En dat is nou precies wat mij in mijn omgang met God en de beelden die ik daarover heb gehad, zo door de jaren heen, zo heeft getroffen. Natuurlijk hoort het bij onze baptisten dat we God eerder kennen als een liefhebbend vader. Het zit hem een beetje in de voorrang die wij geven aan de Zoon, hè, in onze geloofsbeleving, eerder dan aan God, de Almachtige Vader, of de Heilige God, of een inspirerende Heilige Geest, maar dan nog. Bij alle ontwikkelingen in mijn leven en de zoektocht naar wie ik mag zijn, is God nooit een boze of te vrezen tegenover geweest. Hij was wel eens afwezig, voor mijn gevoel. Als een raadslid van een gemeente waar je met meer dan hart en ziel je hele zaligheid aan verliest, een brief schrijft en meldt dat de dominee maar uit het ambt gezet moet worden, dan ben je God even kwijt. Of wanneer je een kleinkind hebt te begraven, na een volstrekt zinloze dood, op een volstrekt zinloos moment, dan ben je God even kwijt. Voor je gevoel, want toen waren jullie er. En is deze gemeenschap, zeg maar, voor mij het gezicht van God geworden. Een beeld van God dat mij eerder heeft uitgedaagd om keuzes te maken die helpen om trouw te zijn aan mijzelf, dan andersom. En ik bedacht me, dat heeft vooral te maken met de verhalen waarin God op mij toegekomen is en die mijn leven zijn binnengewandeld. Ik bedacht me deze week, het begon al verdikkie met de allereerste preek ooit, 1980. Ik had die te houden voor een groep studenten aan de Vinkerhof in die kleine collegezaal van het landhuis aan de Biltseweg 10 in Bosenduin. Ik heb er maanden over gedaan, over die preek. Een vakantie in de Ardennen ging er volledig door aan God. Maria weliswaar met een mooi boek voor de tent. Hond Pasha, hartstikke lieve Bouvier, was mee. En ik maar aan de wandel, hardop orerend tegen de bomen. Ik omarmde ze nog net niet, zoals prinses Irene, maar dan nog. Over de vrouw bij de put van Sichar moest het gaan. Zo'n fantastisch verhaal, zoveel moois om te zien, zoveel nog mooiers om te delen. Toen de preek gehouden werd, lag iedereen dubbel van het lachen over de stoel. Blijkbaar bracht ik het allemaal zo beeldend en zo absurd ook, dat de boodschap van de preek ondersneeuwde in mijn gepassioneerde presentatie. Maar het verhaal is wel mijn leven lang met mij meegereisd. Die vrouw daar in de brandende zon, van iedereen verlaten en beschimd, zoekt ze naar troost en een naam. Zoekt ze naar gezien te zijn, maar wordt ze de slet van de stad, totdat Jezus haar ziet en tot leven wekt, in de ruimte plaatst, verhoogt, haar een beetje de naam boven alle naam schenkt, door die stad bekend te maken met de komst van de Zoon des Mensen. Later kom ik die vrouw eigenlijk weer tegen in een film die ik jaarlijks deel met de vierde klasse. Hoe duur was de suiker, heet die film. Het gaat over het ontstaan van de slavernij in Suriname en de opheffing van de slavernij in Suriname. En worden meegenomen in het levensverhaal van een Joodse familie op Jodensavan, een plek waar ik afgelopen herfst ben geweest. We maken daarin kennis met een jonge vrouw die al vanaf haar 18e bang is een oude vrijster te zijn. En uiteindelijk in een wereld van eenzaamheid en verlangen zichzelf te gronden richt. Blijkbaar is dat voor mij iets. Gezien zijn. Wie ziet je in je angst? Wie ziet jou in je verwarring? Wie wil jou kennen in je nacht? Dat is voor mij een hele bijzondere rode draad door de Bijbel. Twee mensen worden de tuin uitgestuurd, maar niet zonder een belofte. Een moordenaar krijgt een teken op het hoofd, zodat hij beschermd is tegen lynchpartijen. Een oude vrouw lacht in haar tent om het leven dat ze alsnog zal ontvangen. Een koning met as op het hoofd en de kleren gescheurd wordt toch de vader van de stamhouder van de zoon des mensen met de vrouw met wie die overspel pleegde. Dat kind staat op die bruiloft met jonge mensen, onwetend van de schande die hem wacht. Want de wijn is op. Niks eigen schuld, dikke bult. En hiervan moet je maar leren, verantwoordelijkheid komt met pijn. Nee, hij grijpt de gelegenheid aan om een beeld van overvloed, van het rijk waarop hij hoopt, te laten proeven. En blijkt van een kwaliteit te zijn die alle redelijkheid te boven gaat. Hoor ik Wout Huizing in zijn bijdrage aan de avond over voltooid leven vertellen over de vrouw die lijdt aan bloedvloeien zonder einde. Dan ben je onrein, vervloekt, verstoten. Maar Jezus ziet haar, voelt haar, doet haar recht. En is dan de belichaming van het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die in het licht wordt gezet in het verhaal van Jezus, omdat hij omziet precies zoals zijn vader dat doet. Met ontferming bewogen, handen uitstrekken naar wat jou nodig heeft. Altijd, altijd weer die andere manier van kijken. Vaak worden dit soort verhalen voorafgegaan door een moment van confrontatie. Confrontatie met de farizeeërs. Die de wet, die eigenlijk mensen woorden van leven hoort mee te geven, die de wet tot op de laatste titel in Jota vertaald hebben naar regels voor gedrag. Die regels stellen God niet in het licht. Die regels stellen hen in het licht. Die regels sluiten mensen niet in. Die regels sluiten mensen uit. Die regels sluiten mensen buiten. Want mensen krijgen er een etiketje van sneu figuur of arme sloeber. Mensen worden er eens mensen van die in hun ziekte of in hun gebrek blijkbaar een straf uitzitten en opgelegd door God, die daarom onnavolgbare redenen zo zijn argumenten voor heeft. Een manier van kijken die Jezus aan de kaak stelt, ook in het stukje dat we samen hebben gelezen. Eraan vooraf gaat het verhaal waarin Jezus zegt: denk goed om die farizeeërs en schriftgeleerden. Ze staan met hun mooie mantels en gebedsriemen op de hoeken van de straat. Eigenlijk applaus te oogsten. Een diepe buiging. Zoveel heiligheid. Zoveel discipline voor Yahweh. Zoveel leven in dienst stellen van de Allerhoogste. Dan ben je toch wel een heel prijzenswaardig, maar vooral bijzonder mens, de achte mens. En Jezus zegt: adrengebroed, ze hebben hun loon al, dat applaus van jullie. Ik zeg jullie, kijk met de ogen van mijn vader en zie dat mensen vanaf de grondlegging der wereld geroepen zijn tot het licht, tot koningskind. Al in de schoot van je moeder ben je geweven. Daar heb ik je al gezien. Daar ben je al van waarde gebleken. Stel ik je aan als verantwoordelijk over mensen om je heen, de wereld om je heen. Mag je tonen er eentje van mij te zijn. Het zit hem in gezien zijn in je ware gedaante. Zoals die weduwe, die daar met een maandloon zo ongeveer die offerkist tegemoet treedt. Zichzelf heel goed bewust van het feit dat ze met het verlies van dit geld uiteindelijk gewoon haar eigen overleving in de waagschaal legt. Ze is ze gezien. Als iemand die met hart en ziel aan God verknocht is. Op hem gericht is. En dus God is op haar gericht. Zonder opsmoek is ze. En zo geliefd. Wordt ze in het licht gezet en gered. Zonder voorwaarden vooraf. Zijn we zo uitgenodigd om maaltijd te houden. En te gedenken en te bedenken. Dat we mogen zijn die God ons al heeft gezien. Een koningskind, een kroon op de schepping, in zijn handpalm gegraveerd en met het leven voor ogen, ook al wacht ons de dood. Kom, zie de tafel u bereid. Amen.